Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja, tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, zingen wij van Psalm 33 en daarvan het 9e en het 10e vers. Het briesend paard moet eindelijk sneven. Hoe snel het draaf in het oorlogsveld, het kan niemand de overwinning geven. Zijn grote sterkte baat geen held. En het 10e, zijn machtig arm beschermde vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal er nimmer om doen komen in dure tijd en hongersnood. En wat er verder volgt in het 9e en het 10e vers van Psalm 33. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen doen wij ook deze middag belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. U vindt onze schriftlezing in Richteren 7, de versen 15 tot het einde. Wij noemden u Richteren 7, de versen 15 tot en met 25. In Richteren 7 te beginnen bij het 15e vers lezen wij Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En er geschiedde als Gideon de vertelling van deze droom en zijn uitlegging hoorde, zo aanbad hij. En hij keerde weder tot het leger Israëls en zeide, maakt u op, want de Heere heeft het leger der Midianieten in ulieder hand gegeven. En hij deelde de 300 man in 3 hopen en hij gaf een iegelijk, een bazuin in zijn hand. En ledige kruiken en fakkelen in het midden der kruiken. En hij zeide tot hen, ziet naar mij, en doet alzo. En ziet als ik zal komen tot aan het uiterste van het leger, zo zal het geschieden, gelijk als ik zal doen, alzo zult gij doen. Als ik met de bazuin zal blazen, ik en allen die met mij zijn, dan zult gij lieden ook met de bazuin blazen, rondom het ganse leger, en gij zult zeggen, voor de Heere en voor Gideon. Alzo kwam Gideon en 100 mannen die met hem waren in het uiterste des legers, in het begin van de middelste nachtwaken, als zij maar even de wachters gesteld hadden. En zij bliezen met de bazuin, ook sloegen zij de kruiken die in hun handen waren in stukken. Alzo bliezen de 3 hopen met de bazuinen en braken de kruiken, en zij hielden haar met haar linkerhand de fakkelen en met hun rechterhand de bazuinen om te blazen. En zij riepen het zwaard des Heren en van Gideon. En zij stonden een iegelijk in zijn plaats rondom het leger. Toen verliep het ganse leger en zij schreeuwden en vloden. Als de 300 met de bazuinen bliezen, zo zette de Heren het zwaard des enen tegen de andere, en dat in het ganse leger. En het leger vluchtte tot Bet-Sittim toe, naar Tseredat, tot aan de grens van Abel-Mehola, boven Tabat. Toen werden de mannen van Israël bijeengeroepen uit Naphtali en uit Azer en uit gans Manasse, en zij jaagden de Midianieten achterna. Ook zond Gideon boden in het ganse gebergte van Ephraim, zeggende, klimt af de Midianieten tegemoet en beneemt hun lieden de wateren tot aan Bet-Bara, te weten de Jordaan. Alzo werd alle man van Ephraim bijeengeroepen, en zij benamen hen de wateren tot aan Bet-Bara en de Jordaan. En zij vingen 2 vorsten der Midianieten, Oreb en Zeeb, en doden Oreb op de rotssteen van Oreb, en Zeeb doden zij in de perskuip van Zeeb, en vervolgden de Midianieten. En zij brachten de hoofden van Oreb en Zeeb tot Gideon over de Jordaan, tot zover. Laten wij samen de Heere om zijn zegen vragen. Getrouwe Heere, zo brengt gij ons andermaal in uw huis, opdat wij de woorden des eeuwigen levens mochten horen. En wij bidden u, wilt gij geven dat het woord ook vanmiddag mag raken, opdat wij zullen buigen voor u in het stof. De trotsheid en de hardheid van ons hart zijn de hindernissen bij uitstek om als een boetvaardig zondaar voor u te bukken en te buigen in het stof. Geen mensenhand is bij machte om ons te vernederen. Daarvoor is uw hand nodig. En nu bidden wij u, o Heere, zoudt gij ons vanmiddag een zegen willen bereiden. Want die in het stof ligt neergebogen, wordt door u weer opgericht. En dat wij eenmaal in het stof worden neergelegd, dat is onmiskenbaar duidelijk. Want wat mens leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Maar als wij dan, zonder dat wij eerder in het stof hebben gelegen, door u worden opgewekt, dan kan dat niet dan vreselijk zijn. En daarom wij bidden u, o Heere, leg ons in het stof, eer wij door mensen in het stof gelegd worden, opdat wij ook door u uit dat stof weer mogen oprijzen en u mogen aanbidden vanwege de grote wonderwerken der genade. Want het is waar, allen die zich vernederen, dan zult gij opzien. Allen die voor u bukken en buigen in het stof, zullen van uw genade ontvangen. Allen die smeken met een boetvaardig hart om genade, om hulp en om bijstand, die zullen het ook van u verkrijgen. O, wil ge toch geven, Heere, dat wij zo mogen bedelen aan de troon van uw genade, opdat wij nog zouden bemerken dat u een overvloeiende bron bent van alle goed. En dat wij uw goedheid en uw liefde en uw troost zouden mogen smaken. Want Heere, u laat er zoveel aan gelegen liggen om ons zalig te maken. Maar wij willen niet. Open er onze ogen voor en wilt u ons gewillig maken. Opdat wij ook akkoord gaan met de voorwaarden die u stelt, namelijk dat wij alleen door het geloof als een goddeloze gerechtvaardigd worden, om niets. En dat betekent dat wij het hoofd op het blok leggen, dat wij het van u mogen verliezen, opdat wij eeuwige winst zouden behalen. Wil gij dan de rijen van de banken doorgaan? U kent ons hart, Heere. U weet waarmee wij vervuld zijn. U weet ook waarom wij hier gekomen zijn vanmiddag. Of er een brandend hart is, een lust, een begeerte om in uw dienst te mogen verkeren en de woorden des eeuwigen levens te mogen horen. U weet of er een honger en een dorst is naar uw woord. O, zoudt gij naar vrij ontfermen, in welke hoedanigheid wij dan ook gekomen zijn, nochtans uw zegen willen geven. En zoudt ge willen schenken dat de banier van Jezus Christus hoog verheven mag worden, opdat wij uw goedheid in Christus zouden mogen horen en, kon het ook zijn, zouden mogen aanschouwen met de ogen van het geloof. Heere, het is nog het liefelijkheden der genade. U laat de nodiging nog uitgaan. Zondaren zijn nog welkom. Het brandofferaltaar rook nog tot op de middag van deze dag. Alleen het staat zo dikwijls verlaten. Er zijn zo weinig van die afgetopte zondaren die door de geest des geloofs worden uitgedreven uit zichzelf, om de toevlucht te nemen en daar de vrijspraak te mogen ontvangen. Want Heere, aan die hoornen van het altaar heeft u toch beloofd dat elke zondaar vrijspraak zou ontvangen. Heere, wil ge dan geven dat wij schuldig mogen staan voor u, dat wij het ook zullen beleven. Wilt u geven dat wij aangesproken zullen worden, omdat wij voor u zullen buigen? Geef dat wij niet langer onze ongerechtigheden zullen bedekken, maar wilt u er ons aan ontdekken? En dat wij met David mogen belijden: ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. En dan wilt u ze ook gunstig wegnemen. Heere, wij staan schuldig aan de dood van uw Zoon. Onze zonden hebben hem aan het kruishout genageld. De zonde van het ongeloof woekert voort, al de dagen van ons ijdele leven. Wij menen met enige godsdienst voor u te kunnen bestaan. Maar wilt u ons vanmiddag leren, goed doet geen nut, ten dagen der verbolgenheid, alleen gerechtigheid, red van de dood. En u heeft u een gerechtigheid in uw woord laten optekenen, die volmaakt is, die ver boven alle menselijke gerechtigheid uitgaat, door welke gerechtigheid wij rechtvaardig voor u kunnen verschijnen, door welke gerechtigheid wij vrede kunnen verkrijgen met u. O, laat vanmiddag elke zondaar, zoals wij hier zijn, thuis meeluisteren via de kerktelefoon, recht verlegen mogen zijn om die gerechtigheid. En aan rechtelozen wilt u verkondigen hetgeen u in Christus bereid hebt. O, geef dan, Heer, dat wij er oren voor zullen ontvangen, dat wij een hart zullen verkrijgen dat hunkert en dat dorst om die gerechtigheid verklaard te mogen zien in het eigen hart en leven. Wil gij alle arbeid zegenen, Heere, die er mag geschieden wereldwijd, opdat uw koninkrijk komen en uw naam verheerlijk worden. Heere, zou het ook willen geven in het midden van onze gemeente, dat er 300 zouden overblijven die brandende harten hebben voor de naam en de zaak des Heeren. Dat alle meelopers mogen bekeerd worden tot u. O, schenk toch, Heere, dat de strijdbare helden gevonden worden, die zoeken met God verzoend te zijn en die begeren om hun leven in uw dienst te besteden. Wij dragen ons koninklijk huis aan u op. De zorgen die er zijn rondom prins Klaus, wij bidden u, zoudt u hem ter rechter en ter linkerzijde willen ondersteunen. O, geef, Heere, wanneer hij zo balanceert op de grens van dood en leven, dat er nog een vraag vanuit zijn ziel geboren mag worden, en dat hij maar één nood zou kennen, en dat is de nood van een ongeborgen ziel. Wilt u hem zegenen, Heere, met onze geëerbiedigde vorstin, hun dierbaren, ja, wees u nabij en goed. Wij dragen ook onze nieuwe regering aan u op, en wij bidden u, geeft u hen wijsheid, de vreze van uw naam, opdat zij in uw wegen mogen wandelen en uw inzettingen onderhouden. O, geef toch, Heere, dat voor land en volk de ogen geopend mogen worden, dat wie u verlaat smart op smart te vrezen heeft. Alles wat paars heeft verzonnen en niet was naar uw woord, dat zal geen dageraad zien, opdat er een wederkeer zou mogen zijn naar u de levende God. Maar te vrezen is dat wij hardere slagen nodig hebben. Er is wel veel tumult geweest en veel rumoer, maar wie is er mee in de binnenkamer gekomen en is schuldenaar geworden voor u? O God aller genade, zegent u ons met uw onmisbare zegen. Wij bidden het u uit enkel genade, om Jezus wil. Amen. Zingen wij van de 18e psalm en daarvan het 11e en het 12e vers. Mijn voet hebt gij doen in de ruimte treden. Mijn gang werd vast, ik ben niet uitgegleden. De vijand week. Ik volgde en trof hem aan en keerde niet tot ik hem had verdaan. En het 12e, gij hebt mij, Heere, met kracht omgord tot strijden. Mijn vijand moest vernederd straffen lijden. Hij vlood vol schrik, wel hij geen kracht behield. Mijn hater werd door mijn hand vernield. En wat er verder volgt in het 11e en het 12e vers van Psalm 18. De huldigheren staan wij vanmiddag stil bij het u voorgelezen schriftgedeelte. Richteren 7, de versen 15 tot en met 25. En daarvan lees ik u alleen nog het 20e vers. Alzo bliezen de drie hopen met de bazuinen en braken de kruiken. En zij hielden met hun linkerhand de fakkelen en met hun rechterhand de bazuinen om te blazen. En zij riepen het zwaard des Heren en van Gideon tot zover. Ook dit gedeelte bepaalt ons bij een drietal gedachten. Wij letten in de eerste plaats op de voorbereiding op de strijd. In de tweede plaats op de uitvoering van de strijd. En in de derde plaats op de overwinning op de strijd. Dus de voorbereiding op de strijd, de uitvoering van de strijd en de overwinning op de strijd. Gemeente, hoe is Gideon gesterkt geworden door de droom en de uitlegging van die droom die hij hoorde van twee schildwachten? De Heere had hem immers nog eenmaal willen versterken voordat de strijd aangebonden zou zijn. En Gideon was met zijn jongen Pura van het gebergte afgeklommen naar het dal waar de Midianieten gelegerd waren. En één schildwacht had een wonderlijke, eigenlijk zouden wij wel kunnen zeggen een dwaze droom gedroomd. Namelijk een rollend gerstebrood die het tentenkamp omver zou werpen. Dat is in de natuur toch een onmogelijke zaak. Maar de andere schildwacht heeft de uitleg erbij gegeven. Hij verstond maar al te goed dat het gerstebrood zag op Gideon. En dat de tent de bedoeling had het legerkamp van de Midianieten. En zo hebben zij gezien dat Gideon als een instrument in de hand des Heren de Midianieten zou verslaan. En toen de Heere Gideons hart zo heeft overweldigd en zo heeft ingenomen dat alle vrees en alle twijfel weggeweken was, toen de Heere zelf aan de spits is getreden, kon Gideon blijmoedig wederkeren om het volk zijn leger bevel te geven en de Midianieten te verslaan. En het eerste wat Gideon dan doet, als hij de droom en zijn uitlegging heeft gehoord, hij aanbad de Heere. Want de Heere is een waarmaker geweest van zijn woord. Hij had immers tegen Gideon gezegd dat hij nog één teken zou ontvangen en dat dan alle vrees was weggenomen. En dat is waar. Gideon gevoelt het in zijn hart dat de Heere een waarmaker is van zijn woord. En dan kan hij niet anders dan als het ware zichzelf lang uit op de grond laten vallen. Als een teken om zich zo klein mogelijk te maken voor de Heere en de Heere te aanbidden. Om de Heere te erkennen. Gideon wordt gedrongen. Waarom? Omdat hij zoveel heerlijkheid en zaligheid in de Heere mag zien. Daarom. Omdat hij hier iets mag zien van Gods trouw en van Gods goedheid, van Gods barmhartigheid. Dat hij hier iets ziet van Gods verhevenheid, dat doet hem buigen in het stof der aarde om de eeuwige God te mogen aanbidden. Dat hij zo zijn handen uit wil strekken over een volk dat het niet waardig is om geholpen te worden. Dat de Heere zo zijn bemoeienissen wil hebben met een volk dat een afhorerend hart heeft. Dat de Heere de vijanden als het ware al verslagen heeft en het volk van Israël voor is geweest. In nameloze aanbidding zingt Gideon weg en hij aanbad de Heere. Omdat er zoveel goedheid is in de Heere. Omdat er zoveel heerlijkheid is in de Heere. Omdat er zoveel majesteit in hem gevonden wordt. Bij vernieuwing zit Gideon hoe aanbiddenswaardig de Heere is. Ik moet in dit verband denken aan een anekdote van professor Wisse. Die eens uitgenodigd werd om op een jaarlijkse zendingsdag te spreken. En toen professor Wisse gearriveerd was, toen vernam hij dat ook haar majesteit koningin Wilhelmina daar zou spreken. En dat viel Wisse goed verkeerd. Want hij begreep natuurlijk maar al te goed dat de meeste mensen zouden luisteren naar koningin Wilhelmina. En dat er weinigen zouden zijn die onder zijn gehoor kwamen. En wat hij gevreesd had, dat was ook waar. Alle mensen waren eigenlijk getrokken naar haar majesteit. En Wisse stond daar maar te stamelen voor een aantal mensen die nog naar hem wilden luisteren. O, wat was Wisse opstandig. Wat was er een rebellie in zijn hart. Moest hij nu zo'n weg afleggen voor die paar mensen? Dat was de professor niet gewend die altijd kerken vol met mensen trok. Maar de Heere wilde hem een les leren. Dat hij niet anders was dan een instrument in zijn hand. En toen er enige tijd voorbij ging na deze geschiedenis. En Wisse gesproken had op een zondagse beurt. Toen was er een man die hem zeer toegenegen toeknikte. En de kerkenraad vertelde hem hoe op die bewuste dag toen de koningin sprak, die man die een godlogenaar was, onder zijn gehoor zat als een van de weinigen. En toen had de Heere hem van een vijand tot een vriend gemaakt, van een godlogenaar tot een belijder. En toen beleefde Wisse wat Gideon hier beleven mag. Hij aanbad de Heere. Vol van verwondering dat de Heere zulke ellendelingen wil gebruiken tot verlossing van zijn volk en tot uitbreiding van zijn koninkrijk. Hier mocht Gideon geheel en al op zijn plaats zijn, om niet meer te willen zijn dan een instrument, om de Heere de eer te gunnen. En de Heere mag vooruit, hij mag aan de spits treden en hij mag straks ook alle lof en aanbidding ontvangen. De Heere was Gideon voor. Hij was Gideon voorgetrokken. En Gideon mag voor de overwinning behaald is, door het geloof de Heere al aanbidden. Dat is geloof. Dat is geloof. Om niet meer te willen zijn dan slijk aan zijn vingeren. En vast verzekerd te zijn van de overwinning. Omdat de Heere een waarmaker is van zijn woord. O, wat heeft de Heer het hart van Gideon ingenomen en overwonnen. En dat niet alleen om een strijdbaar instrument te zijn, maar ook ingenomen opdat de lof des Heeren bezongen zou worden. En hij aanbad de Heere. Heeft u ook wel eens zoveel goedheid, zoveel liefde, zoveel beminnelijkheid in de Heere gezien? Dat nou de goedheid Gods als het ware u de knieën deed buigen en bukken voor hem in het stof. Dat u niet anders kon dan hem aanbidden vanwege zijn overvloeiende bemoeienissen en zegeningen. O, als de Heere uitreddingen geeft, als de Heer het hart inneemt, als hij een waarmaker is van zijn woord, dan kan het niet anders of wij zullen buigen om hem te aanbidden. En hoe vaak is dat inderdaad? Na bange zielsworsteling en na strijd, dat de duivel ons wijs heeft willen maken dat wij nooit de overwinning zouden behalen. Hoevele aanvechtingen heeft Gideon al gekend, maar hier is hij vast en zeker van de overwinning. Als hij mag zien op het vaandel van de koning der koningen en de Heere der heren, dan kan het niet anders of de Heere verkrijgt aanbidding. Dan wordt ons hart met een diepe verwondering vervuld. Dan kan het niet anders of God krijgt de eer van zijn eigen werk, van zijn eigen zaak en voor zijn eigen naam. Dat is het eerste van de voorbereiding op de strijd. Gideon mag zijn knieën buigen en ditmaal niet om te smeken om hulp. Dat heeft hij menigmaal gedaan. Een teken begeerd in het geloof. Geworsteld met de Heere voor zijn aangezicht en overwonnen. Maar ditmaal mag hij zijn knieën buigen en de Heere danken. Voor de strijd die nog gestreden moet worden? Nee, voor de strijd die gestreden is. Want nu Gideon een willoos instrument is geworden in de hand des Heeren, sterker nog, nu hij niet anders begeert dan slijk aan zijn vingeren te mogen zijn, Nu is Gideon met de vrede Gods vervuld en verzekerd van een zekere uitkomst en van een overwinning. En Gideon aanbad de Heere, jawel, want in het leven van het geloof ervaren wij de belofte als reeds vervuld. Evenzo vaak Gods kind de belofte omhelst door het geloof, dan smaakt hij de vervulling door datzelfde geloof. Want in het geloof is eigenlijk geen verleden en toekomst. In het geloof is alleen maar een heden. Een heden waarin de goedheid Gods geproefd wordt. Een heden waarin de Heere een waarmaker is van zijn woord. Een heden waardoor de ziel hemels gesteld is. En dan kan het niet anders of hij doet ook hemels werk. En hij aanbad de Heere. Heeft u zo wel eens verzekerd mogen zijn van uw staat? Verzekerd mogen zijn van de overwinning? Verzekerd mogen zijn van de bemoeienissen Gods in uw leven? Verzekerd mogen zijn van de daden Gods? En dat Hij instaat voor zijn eigen werk? Als dat waar is, dan bent u op de knieën gevallen om God te mogen aanbidden. Is dat geen wonderlijke voorbereiding op de strijd? Dat is heel wat anders dan altijd dat getop van zou het nu wel of zou het nu niet. O, Gideon is als het ware verslonden in de Heere. We hebben vanmorgen gezien hoe er velen waren die niet genoeg hadden aan de Heere. En die hun eigen dienst stelden boven de dienst des Heeren. Maar in Gideon zien wij vanmiddag dat hij echt genoeg heeft aan een algenoegzaam God. O, met zulke God moet hij de overwinning wel behalen. En daarom gaat hij terug met zijn jongen Pura. En hij roept het leger bij elkaar. En hij zegt, maak u op, want de Heere heeft het leger van de Midianieten in uw lieder hand gegeven. Hoort u het? Heeft gegeven. Gideon zegt hier niet, de Heere zal het leger in uw hand geven. Maar Gideon leeft door het geloof en hij zegt, hij heeft het leger in uw hand gegeven. Hij is zo vast en zeker van de overwinning, alsof hij reeds achter de zaak staat. En zo mag het in het leven van het geloof zijn. Evenzo vaak Christus, evenzo vaak de belofte van het evangelie, met een waar geloof omhelst wordt, hebben wij vergeving der zonden. In Christus zijn wij al zijn schatten deelachtig, want in het geloof is geen gebrek. Zo mag Gideon gaan, in de kracht en in de mogendheden des Heren Heren. Maar nu moet u niet denken dat Gideon roekeloos wordt. Dat Gideon nu maar denkt, nu moet het maar gaan zoals het gaat. O nee, hij blijft even voorzichtig als wij ook vanmorgen al reeds gezien hebben. Want hij verdeelt het volk in drie hopen en hij zendt een ter rechterzijde van het Midianieten en de andere ter linkerzijde. En zelf zal hij straks de Midianieten van achteren naderen. Zodat als het ware het legerkamp als een tang omsloten wordt. En dan hoeft straks alleen maar de tang dichtgeknepen te worden. En de Midianieten zullen het verliezen van de strijd des Heren. Nee, de overwinning komt van de Heren. Maar zal behaald worden in de weg van de Heren. In de weg die de Heren aangewezen heeft. In de middelijke weg, zoals de Heere wil, dat wij zullen bewandelen. En daarom gaat Gideon in diezelfde nachtwaken direct te werk, om het legerkamp van de Midianieten te mogen overrompelen. Gideon, hij trekt in het geloof op. Zwaarden zijn er niet. Speren ontbreken. Kanongebulder kan niet verwacht worden. Het enige wat Gideon heeft, dat zijn bazuinen, voor elke man één, ledige kruiken en een fakkel. Meer heeft Gideon niet, jawel, het zwaard des Heren, dat is waar. Dat heeft Gideon inderdaad, maar verder moet hij het doen met nietige middelen, die eigenlijk onbetekenend zijn, in die grote strijd die gestreden zal worden. En toch, hij trekt op in het geloof. Gideon begeert geen andere wapens, want hij weet dat de Heere voorop gaat. En als de schrik des Heeren ons voorgaat, dan zal hij door de woeste baren en brede stromen ons een pad scheppen, daar waar wij het niet zouden verwachten. Daar gaan ze. Allen krijgen zij een bazuin in de hand. En dan geeft Gideon het bevel wat zij moeten doen, dat zij op de bazuin moeten blazen als zij straks bij de vijanden zullen gekomen zijn. Gideon zal hen voorgaan en dan moeten ook die twee hopen met mensen op de bazuin gaan blazen. Zo wil Gideon het hebben om in de middellijke weg de overwinning te mogen behalen. Wat is dat nou eigenlijk, die bazuin? Waarom heeft de Heer het zo beschikt dat zij allen een bazuin in de hand zouden hebben? Want u moet weten dat het de gewoonte was dat er op elke 1000 man 1 bazuin was, dat er 1 legeraanvoerder was, die dan met bazuinstoten als het ware het bevel kon geven om op te trekken of terug te trekken. Wij lezen ook in Numeri van zilveren trompetten die speciaal vervaardigd waren voor de oorlog. En wij weten dat er zo'n 32.000 mannen waren. En nu de 300 overgebleven zijn, nu zijn het als het ware de oversten die overgebleven zijn. En die nu het bazuingeschal, het oorlogsgeluid mogen laten horen. In Psalm 149 kunt u lezen dat de verheffingen Godes in de keel zijn. En datzelfde bazuingeluid, dat hoort u ook in Psalm 89. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Dat is de bazuin van de vrijlating van het jaar des Heren. O, als zij op de bazuin mogen blazen, dan blazen zij uiteindelijk alleen de overwinningskreet uit. En nu moet u weten dat het geluid van de bazuin ongeveer hetzelfde geluid was als het klagelijke geluid van een offerdier dat ter slachting geleid zou worden. Het was zo'n gebroken klank die daaruit kwam. En moest dat dan een feestjubel zijn? Moest dat dan een geluid zijn van vrijlating? Jazeker. Want uiteindelijk wees de bazuin heen naar de stem van de Heere Jezus zelf, die het uitgeroepen heeft aan het kruishout: mijn God, waarom verlaat gij mij? En die dezelfde klaroenstoot heeft gegeven: het is volbracht. Weet u wat dat zeggen wil, dat wapen dat Gods kinderen in hun handen krijgen? Dan kermen zij, dan klagen zij als een os die naar de slagbank geleid wordt. Het zachte geloei komt als het ware uit hun hart en uit hun ziel voort. Want hoe zullen zij ooit in eigen krachten optrekken? Deze bazuin is niets anders dan een vurig en een innig gebed tot de Heere. Het is uiteindelijk een appel. Het is al uiteindelijk een manen op het woord des Heeren. En dat gejuich, dat manen kracht doet, dat hebben wij wel gezien bij Jericho's muren. Toen hoefde het volk ook alleen maar te juichen. En wat is dat nu? Wel, dat nu zo'n klager, die in eigen kracht niets vermag, mag zien op het werk van alleen. In hem zullen wij kloeke daden doen. Heeft Micha het niet uitgeroepen? Verblijd u niet, o mijn vijandin, dat ik gevallen ben, want ik zal weder opstaan. Weet u wat deze bazuin is? Als het geloof geoefend mag worden en op de kracht van het woord wordt gezien, op de verdiensten van de Heere Jezus mag aanschouwd worden, dan is de overwinning zo zeker en zo gewis dat de hel en de Satan getart wordt en dat al onze vijanden moeten vallen op het geluid van deze bazuin. O, als het volk des Heeren door de nood gedreven weer krediet mag krijgen op de levende God. En dan mag Gideon voorgaan, want hij heeft krediet gekregen, in die aanbidding is het naar voren gekomen. En dan mag het volk hem volgen, de overwinning is des Heeren. En welk kwaad zal ons dan deren? Hier trekken 300 mannen op, die onaantastbaar zijn.
die op de bazuin mogen blazen en het uit mogen jubelen. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die het uit mogen bazuiden, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? Die het jubelen mogen, nog hoogte, nog diepte, nog zwaard, nog verdrukking, nog honger. Niets kan ons scheiden van de liefde Gods die daar is in Christus Jezus alleen. En waarom? Omdat er één bazuin, de bazuin, gedurig laat klinken in de oren van zijn Vader, als hij komt met zijn voorbiddende werk, waar hij niet wil dat zondaren verloren zullen gaan. Omdat hij eenmaal zijn vleugelen over en uitgebreid heeft en gekocht met de prijs van zijn dierbaar hartebloed. O, als daar Gods kind op mag zien, op deze volkomen zaligmaker, dan zullen ze overwinnen. Dan is er geen zonde meer, geen ongerechtigheid meer. Dan moet de Satan in het stof bijten. Dan is er geen beschuldiging meer, waar Christus in het oog en in het hart is. Daar kan niet anders dan gejubeld worden. Dan zullen wij dwars door benden heen dringen. En daarom geeft Gideon een bazuin. Ik heb u net al gezegd dat alleen maar de oversten over 1000 een bazuin hadden. En zo was Gideon de enige die alleen maar een zwaard droeg. En zo is ten diepste in het geestelijke leven de bazuin, het zwaard van de Heere Jezus, het enige wapen. Dat zwaard dat uit zijn mond gaat, dat tweesnijdende zwaard. En als hij voorop gaat, dan zal hij door alle struikgewas heen een weg banen. Als hij voorop gaat, dan zal hij de vijanden verjaagd, verstrooid doen zuchten. En dan hoeven alleen maar zijn voetstappen gedrukt te worden. De bazuin mag klinken. Het is de stem van het Lam van God die hongert en dorst naar ellendige zondaren. En daarom mogen wij elkaar, o strijdend volk van God, toeroepen. De bazuin aan de mond. Weet u het ook uit eigen ondervinding? Als u op de bazuin mocht blazen dat al de vijanden zouden wijken, dat ze verschrikt werden, hoe is Luther menigmaal aangevochten door de vorst der duisternis? En dan toonde hij steeds maar weer opnieuw het kruis van de Heere Jezus alleen. Dan sprak hij alleen maar over de zoen- en kruisverdiensten van Christus. En dan moest de duivel weer afdruipen, want hij kon het niet winnen van het kruis, omdat hij overwonnen was door het kruis. En even zo vaak als de kruisbanier omhoog geheven mag worden, even zo vaak als de kruiszang gezongen mag worden, dan zijn al de vijanden geweken. Dan is er geen vijand meer te bekennen. Want o, wat schrikken zij van die bloedfontein. Wat schrikken zij van de zon- en kruisverdiensten. Wat is het kruis het enige middel om de vijanden het zwijgen op te leggen. Daarom, volk van God, de bazuin aan de lippen. Wat een machtig wapen van de hemelse Gideon. Een pleitstem die zekerlijk verhoord zal worden. Ziet u, dat is nou de voorbereiding op de strijd. Welke voorbereiding? Wel, dan wordt het anker der hoop uitgeworpen buiten onszelf. In de zoen- en kruisverdiensten van Christus alleen. Dan is er een ingaan in dat binnenste heiligdom, waarin Christus is voorgegaan om te wijzen op het bloed der verzoening. Dan is er een noodschreeuw uit de ziel: Heere, help me, om uw naams, om uw verbonds wil, om Jezus wil alleen. En als zo'n arme tobber de bazuin in de hand mag nemen, dan zullen ze overwinnen. Is dat een wapen of niet? Moeten wij dan medelijden hebben met dat volk of niet? Zouden wij niet vrezen voor die bazuinstoot en voor dat geklank? Maar zou u ook niet vrezen vanmiddag als u die bazuin niet kent en als u die bazuin niet heeft? Als u niet weet van een binnenkamer waar de Heere op noodgeschrei grote wonderen wil doen? Als u geen plaats heeft aan de troon der genade om de Heere te manen op zijn eigen woord? Of ligt uw bazuin onder het stof? Kijk het eens na. Wanneer heb u voor het laatst erop geblazen? Wanneer mag voor het laatst dat klagelijke geluid gehoord worden? En wanneer heeft u door het laatst de bazuinstem van Christus gehoord? Door uw klacht heen. Opdat de Heere met toegenegen oren uw klacht heeft willen horen. Zo mag Gideon optrekken en hij gaat het volk daarin voor. Wij gaan naar onze tweede gedachte, de uitvoering van die strijd. Als Gideon en het leger bij de Midianieten komt, dan doet hij het leger voor. In vers 17 heeft hij al instructie gegeven, gelijk als ik zal doen, alzo zult gij doen. En in vers 19 lezen wij het ook, alzo kwam Gideon en de 100 mannen die met hem waren in het uiterste van het leger. En als zij maar even de wachters gesteld hadden, en zij bliezen met de bazuinen, ook sloegen zij de kruiken die in haar hand waren in stukken. Gideon doet het voor, en de zijden hoeven alleen maar zijn voetstappen te drukken, alleen maar te volgen. Wat is zalig worden toch makkelijker? Wat is de overwinning toch eenvoudiger? Alleen maar de voetstappen van het lam te drukken. Alleen maar in het midden van die smalle weg te mogen wandelen. En dan mogen er leeuwen zijn van alle zijden. Zij kunnen ons geen kwaad doen als wij alleen maar het voorbeeld volgen van de meerdere Gideon. En daar ligt nu juist de kwaal. O Gideon had zijn mannen onderwezen. Gelijk ik zal doen, alzo zult gij doen. En dat is nu de hele weg van het geloof. Dat is nu de hele smalle weg des levens, om door het geloof alleen maar na te doen met eerbied gesproken, wat Christus gedaan heeft. Nee, dan bedoel ik dat niet om in eigen krachten het nog eens over te doen, om dan zelf te betalen, maar alleen maar door het geloof te zien op het werk van Christus. En dat mij aldus toe te eigenen als had ik in eigen persoon aan al de schuld voldaan. Kijk, dat is nou het leven des geloofs, waarin de eigen krachten veracht zijn, hetgeen op Jezus school wordt geleerd, en waar alleen maar gezien wordt met beide ogen op het volbrachte werk van Christus alleen. Zo heeft de meerdere Gideon zijn kinderen onderwezen, en zo onderwijst hij ze steeds, ook als hij ze na de dwalingen terugbrengt op het rechte spoor. En wat moet dat vaak met schaamte en met schande ingeleefd geworden, niet gehoorzaam geweest, eigen gekozen wegen gezocht, niet achteraan gekomen, al ging de meerdere Gideon door onbegaanbare wegen heen, al ging de meerdere Gideon een weg die voor het verstand onbegrijpelijk was, en dat wij gingen redeneren met ons eigen verstand, maar daardoor zijn wij op het bijpad gekomen, eigen gekozen wegen die eindigen in schade en in schande. Maar hier mag Gideon het voordoen, opdat het navolgenswaardig zou zijn. Overal waarin de Heere ons leidt en zijn kinderen leidt, daar gaat hij zelf voorop. Wat betekent dat? Wel, dat betekent dat hij ook voorop gaat in de kruisweg. Maar dat betekent dat wij ook die kruisweg zullen volgen. Straks zullen wij zien hoe de kruiken gebroken moeten worden. Dat is nou de weg, de koninklijke weg, de weg van het sterven. Zoals de borg is gegaan, zo zullen zijn kinderen zijn voetstappen drukken om in de zelfverloochening te wandelen. In de weg van de heiliging zullen zij het kruis gaan dragen. Zullen zij sterven aan deze wereld en zullen zij meer en meer oog gaan krijgen voor de eer van God. Onze Heidelberger spreekt over een hoe langer hoe meer afgestorven te raken wat betreft die oude mens. En hoe langer hoe meer te leven naar die nieuwe mens. Ziet u? Zo gaat Gideon voorop om de kruiken te breken. Dat aardenvat waarin wij leven, dat moet geheel en al gebroken worden. En dat is een levenslang proces. De weg van Christus zal gevolgd moeten worden. Hij gaat voorop en hij leidt de zijnen. En waar hij dan als het ware plat op de grond is gekomen, dan zal de Heer ook zijn kinderen in het stof der aarde brengen. Heeft Jesaja dat niet uitgeroepen? Ik geef mijn rug aan degenen die over mij heen gaan. En dan zal de Heer in de dag der dagen het voor zijn eigen kinderen opnemen. En de goddelozen zullen gebroken worden aan alles wat zij zijn, wat zij aan Gods kinderen hebben gedaan. Zelfverloochening. Niet strijden voor onze eigen eer. Niet vechten voor onze eigen belangen. Maar Gideon heeft het onderwezen. De strijd is Godes voor God en voor Gideon. En dat is nou het ware geloofsleven. En als wij daarvan afwijken, dan gaat het om onze eigen eer. Dan kunnen we geen schuldenaar worden. Dan willen we niet bukken en buigen. Dan murmureren we, dan komen we in opstanden, zeg, moet ik altijd de minste zijn. Maar waar Gideon voorop mag gaan en waar het volk zijn voorbeeld mag volgen, dan mag iedereen over mij heen lopen. Daar ben ik niet meer als slijk, want wij strijden niet voor onszelf. Gideon riep het uit voor de Heere en voor Gideon. Wat is dat onheilig, als wij strijden voor onszelf. En wat gebeurt dat maar dikwijls in de gemeente, in de kerk, dat onze eigen eer ons liever is dan de eer van God. Dat wij het kruis niet willen dragen. Dat wij de weg van Christus niet willen navolgen. Dat wij zijn voetstappen niet begeren. Hoe vaak steekt dat vlees de kop weer op? Hoe vaak heeft die oude Adam het niet voor het zeggen in ons leven? Hoe vaak geen gebalde vuist? Hoe vaak niet een onheilige strijd? Hoe vaak wordt er niet gestreden over de randzaken? En dat komt omdat wij Gideon, de meerdere Gideon, uit het oog verloren zijn. Dat komt omdat wij die op de bazuin willen blazen. Dat komt omdat wij niet kermen willen. Dat komt omdat wij niet arm en ellendig willen zijn. Maar Gideon gaat de zijnen voor. En dat is de weg naar de hemel, gemeente. Zoals Christus die heeft afgelegd. Door het kruis, onder het kruis. Om zo het leven te mogen ontvangen. O, daar gaan ze, Gideon voorop. Hij zal strijden in de naam des Heren. En die 300 mannen mogen achteraan. En mogen zijn voorbeeld volgen. En wat gaat Gideon nu doen? Als hij vlakbij dat legerkamp gekomen zijn. En die 3 groepen van 100 soldaten zijn op hun plaats. Dan blaast hij eerst met de bazuin als een teken dat de strijd zal beginnen. En wat gaan ze dan doen? Dan gaan ze die kruiken stuk slaan. Waarin brandende fakkels geborgen waren. En dat doen ze, opdat het licht van die fakkels zullen gaan scheiden in de donkere nacht. En dat licht en de leiding des Heren, dat alleen nu zal straks het volk zo verschrikken, dat zij tegen elkaar zullen gaan strijden, in plaats van tegen de Gideonsbende. Ze hebben lege kruiken meegenomen, ziet u? Weer zo'n onbetekenend wapen. Een lemen vat, niet meer dan dat. En daarin was nu het licht van de fakkel geplaatst. En dan begrijp u met mij, als die kruiken geheel blijven, dat het licht dan niet verspreid kan worden. Wij moeten leeg zijn, opdat wij vol zullen worden met de kennis des Heren. En vervolgens moeten wij gebroken worden, opdat het licht van Christus arbeid zal schijnen te midden van een krom en een verdraaid geslacht. Wat was Petrus vol in de hof van Gethsemane, vol van zichzelf. En toen scheen het vuur van Christus arbeid niet. Wat is Jehu vol geweest van zijn eigen ijver, maar hij heeft geen loon behaald tot in der eeuwigheid. En zo zouden de voorbeelden vermenigvuldigd kunnen worden. Zolang we vol zijn van onszelf, zijn we vol met duisternis. Maar wij, waar wij van vat in vat geledigd worden, daar ontsteekt nu de Heere de kennis van het aangezicht van Jezus Christus. En dat is nodig. Dat die kennis in ons leven ontstoken wordt. Dat is nodig dat wij op de hemelse leerschool onderwezen worden. Dat is nodig dat wij aan de voeten van de Heere Jezus terechtkomen. Als een ledig vat. Heere, hoe moet het nu verder? Wilt u uitkomst geven? Wilt u helpen, Heere? Want ik weet niet hoe ik zalig moet worden. Wat moet ik doen om zalig te worden? Wilt u ook verder mijn leidsman zijn? Leer mij toch uw wegen waar die zijn gelegen. En die ik mag gaan, o Heer. Zo heeft de Heere ledige vaten, lemen vaten, waarin het licht ontstoken wordt. Maar nu is de Heere daar niet mee tevreden. Hij wil niet alleen dat het licht ontstoken wordt in onze eigen ziel, maar dat wij nu ook die kennis die wij van de hemel hebben ontvangen, door mogen geven aan anderen. En aangezien wij daarin lui en traag zijn, zal de Heere ervoor zorgen dat die aardenkruiken gebroken worden, om door lijden geheiligd te worden. Want elke keer als er een klap, als er een slag geslagen wordt op dat aardenkruikje, dan komt er een barsting, totdat het geheel en al zal breken. En dan zal het licht gaan ontsteken in de duisternis. Dan zal er geroemd worden in het vrije werk van de Heere alleen. Wat is dat toch dikwijls nodig? Nodig. Dat er druk en kruiswegen zijn. om ons weer op de plaats te brengen, om getuigen te mogen zijn van het Lam. Wat is het nodig dat wij door de Heer eerst weer volgemaakt worden van de zonde, dat Hij ons brengt in de dwaalwegen door eigen schuld, opdat wij vervolgens weer de dierbaarheid van het Lam zal zien. Wat is het nodig om gebeukt te worden, opdat het licht van Gods vriendelijk aangezicht zal schijnen. Wat is het nodig om klappen te ontvangen, opdat onze lippen geopend zullen worden tot eer en verheerlijking van de Heer. Wat is het nodig dat de aardenkruiken gebroken worden, opdat alleen Gods werk zal overblijven. Waarom die fakkel? Daar gaat het om. Dan is het alsof die donkere nacht ineens in lichte laaien staat. En dan schrikken die Midianieten. O, als de vreze Gods voorop gaat, dan durven de omliggende volkeren aan Jacob en de zijnen niets te doen. Als er gesproken mag worden over de heerlijkheid van het hemelleven, als de kruik gebroken wordt en het licht mag schijnen, dan moeten zondaren zwijgen, hetzij dat ze het horen, hetzij dat ze het laten zullen. Ziet u, daarom gaat de Heer zijn kinderen door lijden heiligen. Daarom brengt Hij ze gedurig in de oven van de verdrukking. Daarom moeten zij klappen oplopen in het leven. Waarom? Omdat in de tijden van de voorspoed zij het wel best vinden dat de fakkel in de kruik blijft. En dat er hooguit iets walmt uit die kruik. Maar dat het heldere licht van het aangezicht van Christus niet gezien wordt. En daarom gaat de Heere kruiken breken. Breken. O, zie daar, ledige kruiken. Wat is dat vaak de aanvechtingen. Dat we niet meer zijn dan een ledig vat. En als de Heere daarin boven nog eens gaat slaan, en anderen melding kunnen maken van wonderlijke uitreddingen, en wij moeten zwijgen, wat kan het menigmaal een aanvechting zijn, als wij zo moeten lijden en beproefd worden gelijk Job eenmaal beproefd werd. Maar heeft Job het licht niet helder mogen laten scheiden? Waren niet de vrienden van Job die dwaalden en die niet recht spraken van Job, de knecht des Heeren, ziet? Zo wil de Heere de zijnen offeren, als een ledig vat, als een gebroken vat. En de laatste scherf zal in stukken geslagen worden, in het uur van het sterven. En dan blijft alleen het licht over. Het Lam zal hen dan in eeuwigheid verlichten, waar geen zon en geen maan meer is in dat nieuwe Jeruzalem, maar waar Gods kerk zich eeuwig tezamen mag verheugen in het aangezicht van de Heere. En waar dat vriendelijk aangezicht hen weerkaatst door al de straten van Jeruzalem heen, waar zij eeuwig zalig en eeuwig gelukkig mogen zijn. Zo verbreekt de Heere zijn kerk, zo maakt Hij ze klein, opdat de fakkel, de verlichting van de kennis der heerlijkheid Gods, in het aangezicht van Jezus Christus mag schijnen. Hoor David maar roepen, mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar, zegt hij, de Heere is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? En dan zegt de wereld, Gideon, wat doe je nu, man? Wat de dwaze wegen ga je bewandelen? De wereld zal alles op alles zetten om je te weerhouden, om zulke hachelijke zaken te ondernemen. Waarom? Omdat zij in de duisternis wandelen. Maar waar de Heere mijn licht is, daar zal ik mijn voet aan geen steen stoten. Die fakkel moet eruit. Waarom? Omdat de Heere een opdracht heeft gegeven. Hij heeft gezegd, gij zijt het licht der wereld. Gij moet wandelen als kinderen des daags en als kinderen des lichts te midden van de duisternis en van een krom en een verdraaid geslacht. En dan ga ik niet vertellen wat ik allemaal doe en wat ik allemaal heb beleefd, maar dan mag verteld worden de grote daden des Heren. Dan mag verteld worden het licht dat ontstoken is in het aangezicht van Jezus Christus alleen. En als bij de vijand dat licht mag schijnen, o, dan slaan ze op de vlucht. Dan kunnen ze geen kant meer op. Dan worden ze verblind door dat hemelse licht. Want nu datzelfde vriendelijke aangezicht is voor Gods kerk, dat doet de vijand beven en dat doet de vijand vluchten. Hoe zit dat met u? Wij zijn allen van nature een lemen vat. Maar weet u door genade dat het licht al ontstoken is? Dat u op de leerschool van vrije genade geplaatst bent? Weet u al door genade dat de Heere u onderwezen heeft? Maar nu moet die kruik nog stuk. Hij moet nog gebroken worden, opdat het licht van Christus gerechtigheid zal schitteren. En opdat de stralen van diezelfde zon uw hart en leven zullen doorstralen. En u zo een middel mag zijn om de heerlijkheid Gods in Christus ook aan anderen door te geven. Kijk, als die kruik nou in stukken geslagen wordt, dan zijn we op de plaats om de Heere de lof, de eer en de aanbidding te geven. En dat is nou de uitvoering van die strijd. Ze hebben nog steeds niks gedaan dan alleen maar te sterven. Dan alleen maar de Heere te laten arbeiden. En dat brengt ons bij de derde gedachte, de overwinning op de strijd. De Midianieten, ze sliepen. Ze sliepen terwijl Gideon en zijn bende eraan kwam. Zij sliepen terwijl een van die schildwachten ervan overtuigd was dat Gideon hen zou overrompelen en dat zij het zouden verliezen. Is dat geen kwalijke zaak? Een mens van nature kan overtuigingen hebben, maar hij slaapt gerust zijn dodelijke slaap voort. Ziet u het in deze geschiedenis? Ze hebben juist elkaar de droom verklaard. Ze hebben juist met een stellige en zekere kennis gezegd, Gideon komt eraan en hij zal ons allen overrompelen. Maar deze schildwachten, ze hebben het legerkamp niet wakker gemaakt. Ze hebben de soldaten niet gemobiliseerd. Ze hebben zelf niet op de krijgsbazuin geblazen, omdat er gevaar dreigde. En dat is nou een natuurlijk mens ten voeten uit. Hij slaapt totdat hij wakker wordt in de eeuwige nacht. Hij slaapt onder de grootste indrukken. Hij slaapt onder de scherpste prediking. Hij slaapt terwijl hij het bazuingeluid hoort. Hij slaapt terwijl hij overtuigd is dat hij tot God bekeerd moet worden. Ontwaak dan gij die slaapt en staat op uit de doden vanmiddag. U die nog in uw natuur staat leeft. U die ervan overtuigd bent dat de Gideonsbende aankomt. U die ervan overtuigd bent dat geroosde koren over de aarde zal gaan en zal overwinnen. Ontwaak dan gij die slaapt en laat een alarmgeschrei horen. O God, red toch mijn ziel, want ik lig aan de rand van de eeuwigheid. De dood kan elk ogenblik intreden doen. Maar deze Midianieten, ze slapen voort. En als de Heere u niet wakker schudt vanmiddag, dan slaapt u ook voort. En dan zult u te laat gaan roepen om een druppel water, gelijk de rijke man in de eeuwige nacht. Deze Midianieten, ze zijn het beeld van een mens van nature, ten voeten uit, zij slapen. En in hun slaap worden zij overrompeld. Verging het zo of niet de dwaze maagden? Vergingen niet menig een al zo in hun slaap overrompeld, om de ogen te openen, zijnde in de pijn. Ziet eens van de langmoedigheid van de Heere. 7 jaar lang heeft hij de Midianieten gespaard. 7 jaar lang heeft hij hen gegeven van het vette van het land van Kanaan. Maar zij hebben zich niet bekeerd. En zelfs vlak voor hun dood krijgen zij nog een waarschuwing van Gods wegen. En daarom zal nooit iemand kunnen zeggen dat hij ongewaarschuwd de eeuwigheid ingaat. De Heere maakt zich vrij van allen en van een ieder. De maat hebben ze volgezondigd. En nu worden zij omsingeld. En Gideon geeft bevel. En het zwaard des Heeren ontwaakt. Wat zal dat een vreselijke nacht geweest zijn. Al die Midianieten uit hun slaap wakker geschud worden. En overal rondom hen heen horen zij dat bazuingeschal. Overal zien zij de fakkels. Ze hebben het geluid gehoord van die kruiken die verbroken zijn. Het kan niet anders zijn of een machtig leger moet opgekomen zijn. En heeft hen omsingeld en zal hen dooddrukken daar in het dal waar zij gelegerd zijn. Maar dan gaat het zwaard des Heeren voorop. En het zwaard des Heeren maakt het al zo dat zij elkaar daar doden in het legerkamp, Gideon en de zijnen. Zij hoeven nog steeds niets te doen. O, die 300 man, ze hebben het goed gevoeld, juist op het snijvlak van de oorlog, dat de Heere het moest doen. En daarom hebben zij het uitgeroepen, het zwaard des Heeren en van Gideon. Nu keert de Heere zich tegen het Midianitische leger. Nu worden de rollen omgedraaid en de vijand wordt verslagen. O, wat is dat een afhankelijk leven. als wij zo mogen staan op de snijpunten van de strijd en het uit mogen roepen, het zwaard is des Heren, waren we altijd maar zo gelegerd, zo afhankelijk, zo zijn voetstappen te drukken, geen stap zonder de Heere te kunnen doen. Ziet daar eens welke wonderen dat de Heere verricht, en die God leeft nog. Ik denk aan de oprichting van de staat van Israël in 48 van de vorige eeuw. Toen ook de Joden niets hadden dan twee kanonnen, waarvan er één niet deed. En door versterkers lieten zij mitrailleurgeknetter horen. En de vijand beefde op het gerucht van de God der Joden. Ik denk aan de oorlogen die in de jaren 70 en in de jaren 60 gevoerd zijn. Is de Heere niet voorop gegaan? En is het niet waar dat in elk leven van Gods kinderen hetzelfde geschiet? Waar de Heere wonderen doet, waar het niet meer kan. En daar betuigt Hij zijn vrije genade. Daar doet Hij wonderen horen. Op wonderen, zie daar, die God leeft. Maar leeft u ook? Leeft u ook bij de gratie van die God? Heeft u ook begrepen dat alleen Hij de strijd moet strijden, omdat het anders een verloren zaak is? En als die 300 mannen daar dan getuigen zijn, hoe het zwaard des Heeren het Midianitische leger uitroeit, dan mogen zij ook ten strijde trekken. Want Gideon heeft goed begrepen dat de vijand zodanig verslagen moest worden, dat ze nooit meer terug konden komen. De Heere gaat voorop, Hij beslist de definitieve slag. Maar dan worden ook zijn kinderen geroepen om het zwaard te hanteren en om in zijn kracht te strijden. Dan worden zij geroepen om deze heidense volkeren met wortel en tak uit te roeien. Dan wordt Gods kind geroepen om de overblijvende zonde te doden. O, de Heere heeft verlossing gegeven in Israël. Waarom? Opdat zij Hem weer zouden dienen naar zijn eigen woord. Daarom. Opdat de altaren voor de levende God zouden roken, daarom. Omdat de naam des Heren verhoogd zou worden, daarom. De Heer heeft de overwinning gegeven, opdat er vrede in de landen zou zijn. Maar hoe vaak is Israël ons tot een voorbeeld geweest, waar land en kerk zo menigmaal het verzondigd hebben, en waar zij uitgered zijn door alvermogende genade, waar zij bewaard en vernieuwd zijn geworden door de kracht en de mogendheden des Heren, maar het ook daarnaar weer verzondigd hebben. O, laat toch Gideons overwinning en laat toch Gideons strijden ons tot een voorbeeld gesteld mogen zijn om het na te volgen en de vijanden uit te roeien met wortel en tak. En ik weet, dat is een strijd die ons leven lang zal duren. Want de vijand zal niet nalaten om vijanden te zenden. De ene keer in het gewaad van een engel des lichts. En de andere keer als de boze ten voeten uit. Om het Gods kerk maar benauwd te maken. Om ze maar te verlossen. Maar de vijand moet gedood worden. Eer mag ik mijn hoofd niet rustig neerleggen. Opdat Gods naam verheerlijk zal worden. Tot in alle eeuwigheid. Zie daar. Dan worden ook de Efraïmieten opgeroepen. De mannen die teruggekeerd waren naar het gebergte van Gilead. Dan worden de boden uitgezonden om de op de vlucht geslagen Midianieten tegen te houden bij de Jordaan. Een grote slag wordt er geleverd. Twee vorsten worden gevangen. Zij die in de schuilplaats waren, die verkrijgen daar een strafplaats. Want wie niet in Christus schuilt, die zal in zijn eigen schuilplaats een rechtvaardig oordeel van God ontvangen. Gideon, hij heeft door de mogendheden des Heeren mogen overwinnen. En welke roem is er overgebleven? Alleen maar Godes, want Hij ging voorop. Kom, laten wij ons leven ernaast leggen. Laten wij onszelf vanmiddag toetsen. Gaat de Heere voorop in uw leven, of mag Hij achteraan komen? Bent u door genade zijn knecht geworden, zijn dienstmaagd, om te bukken en te buigen in het stof? Of moet de Heere uw dienstknecht zijn? Hoe ligt het in uw leven? Laat ons eerlijk onderzoeken. Hebben wij een leven om zijn voetstappen te mogen drukken? Wat is dat een veilig leven? Wat een geborgen leven? En alles wat buiten deze weg wandelt, dat zal omkomen in de eigen gekozen wegen. Amen. Wij zingen van Psalm 149 en daarvan het vierde. Dus wil de Almachtig op hen smeken, door hen zich aan de heidenen breken. Het vierde van 149. Eindigen wij met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank voor het onderwijs dat wij ook in deze dag mochten genieten. Het woord dat u ons heeft laten horen en verkondigen. Het zij tot waarschuwing, het zij tot vertroosting. Want wie niet strijdt, kan ook niet overwinnen. Wie geen weet heeft van de worstelingen, weet ook niet van uitreddingen. O, wil ge toch geven, Heere, dat de kruiken mogen breken, hoewel het tegen ons vlees is, opdat het licht der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus helder zou mogen schijnen. Heere, we hebben ook gehoord over de Midianieten die rustig sliepen. Zoudt u ons wakker willen houden? Geef dat wij ook deze roepstem ter harte mogen nemen. Bekeer ons allen tot u, voor het eerst of bij vernieuwing, opdat uw grote naam verheerlijk zal worden. Geef een goede overdenking in het verdere van deze uw dag. Laat ons hart vervuld mogen zijn met u en met de dingen van uw dienst. Laat het de lust en de begeerte mogen zijn om uw woord te onderzoeken met ingespannen krachten. Help ons, sterk ons, uit genade, om Jezus wil. Amen. Zingen wij ten slotte van Psalm 46 en daarvan het vijfde vers, God stilt alom het orenlogen, het vijfde van 46.
Ontvang de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.